U wordt verzocht om met eerbied en aandacht te luisteren naar het woord van God, dat u zal worden voorgelezen uit de zendbrief van Paulus aan Titus en daarvan het derde hoofdstuk, Titus 3, onze schriftlezing. In Titus 3 lezen wij Gods woord aldus. Vermaan hen dat zij de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat ze niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven, zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn de mensen. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet, want ze zijn onnut en ijdel. Verwerp een kettersmens na de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychicus, zo benaarstig u tot mij te komen, tot Nicopolis, want al daar heb ik voorgenomen te overwinteren. Geleid Zenas, de wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreken, en dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Die met mij zijn, groeten u allen. Groet hen die ons lief hebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen. De tekst voor deze avond vindt u in Titus 3... en daarvan vers 4 tot en met 7. Dus Titus 3, vers 4 tot en met 7. Waar Paulus aan Titus schrijft en Gods woord spreekt. Maar wanneer de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten, door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwige levens. U begrijpt dat we deze tekst niet helemaal kunnen uitdiepen vanavond. Want daar zouden we zomaar 10 jaar voor nodig hebben. Maar dat we proberen daar enkele hoofdzaken uit te lichten en uw aandacht voor te stellen. En zo allereerst iets proberen te zeggen over het werk van God de Vader. En dan iets proberen te zeggen over het werk van de Heilige Geest. En tenslotte iets proberen te zeggen over het werk van God de Zoon, Jezus Christus, onze zaligmaker. Dus deze tekst, Titus 3, vers 4 tot en met 7, vertelt ons over God drie-enig. Hij spreekt eerst over God de Vader, dan over God de Heilige Geest en tenslotte over God de Zoon, Jezus Christus. En dat zijn dus onze drie punten voor vanavond. Wat zal Titus blij geweest zijn met deze brief? Hij is aan het werk op Kreta. Dat is een groot eiland bij Griekenland. En daar is hij geen vakantie aan te houden, dat begrijpt u wel. Hij heeft daar een hele zware taak. Daar zijn een paar gemeentes, jonge gemeentes, die nog heel veel moeten leren. En Titus is verantwoordelijk om die gemeentes in het rechte spoor te leiden en te houden. Hij heeft dus niemand waar hij op kan terugvallen. Hij staat er wat dat betreft eigenlijk alleen voor. Ik bedoel, hij heeft geen mens waar hij op kan terugvallen. De Heere natuurlijk wel, maar geen mensen. En Kreta is nou niet de makkelijkste plek om daar te arbeiden. En dat geldt dan niet over het eiland op zich. Maar dat wordt wel duidelijk uit deze brief. Die mensen in Kreta zijn nou niet de meest makkelijke mensen. En Paulus zegt, en dat kunt u lezen in hoofdstuk 1... wat dat voor mensen zijn, en dat is geen compliment. De Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Dus in zo'n samenleving moet Titus dus die gemeente leiden in het rechte spoor. En aan de andere kant heb je daar van die Joodse dwaalgeesten die alles in de war proberen te schoppen. Dus aan de ene kant tegenover die mensen in Kreta moet Titus natuurlijk daarvoor ijveren dat die gemeente heilig is. Vandaar dat het in deze brief dus best veel gaat over goede werken en wat ze moeten doen en waar een ambtsdrager aan moet voldoen. Dus heiligheid in onderscheid van die goddeloosheid van de Cretenzen is dus een van de aandachtspunten in deze brief. Aan de andere kant, tegenover die Joodse dwaalgeesten, ligt het accent op de vrije genade Gods. En zo heeft Paulus een brief geschreven aan zijn zoon Titus. En dat was niet zijn echte zoon, maar zijn geestelijke zoon, dat wil zeggen. Titus was tot de zaligmakende kennis van Christus gekomen door de dienst van Paulus. En dat merk je ook in deze brief, dat daar een hele warme band is tussen Paulus en Titus. En dat merk je niet alleen hier, dat merk je ook in Galaten en 2 Korinthe en 2 Timotheus, dat Titus een van de vertrouwelingen is geweest van Paulus. En dan schrijft hij een brief. En als we dan alleen maar kijken naar het derde hoofdstuk dat u is voorgelezen, dan gaat Paulus aan Titus vertellen wat hij nodig heeft om getrouwd te zijn in zo'n hele moeilijke situatie. Hij legt eerst, Paulus, dat zwarte fluweel neer van de verdorvenheid van de mensen. Moet u maar lezen in vers 3 van ons hoofdstuk. Daar zegt Paulus van mensen, van Cretenzen en van zichzelf, 7 gruwelen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Dus een inktzwarte ondergrond. En wat heb je nou net gedacht toen ik dat las? Dacht u toen, maar zo ben ik ook? Of dacht u toen, ik ben toch blij dat ik niet bij die bevolking van Kreta hoor? En op dat inktzwarte fluweel legt Paulus dan de kostbare, schitterende juwelen van de genade Gods. En dat is dan onze tekst. Dus eerst zegt hij iets heel vernederends van ons. En tegen die achtergrond gaat hij in onze tekst het werk van een drie-enige God aanprijzen. En ons eerste punt is dus, want daar begint Paulus mee, over het werk van God onze zaligmaker. En daar bedoelt hij mee God de Vader. En onze tekst begint met het woordje maar. Dus eerst die 7 gruwelen, die inktzwarte achtergrond en dan maar. En dat is een goddelijk maar. Maar wanneer de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid. Dus Paulus zegt die 3 dingen over God de Vader. Goedertieren is hij. Mensenlievend is hij. En barmhartig is hij. Dus op die hele zwarte achtergrond schitteren die deugden van God de Vader, zijn goedertierenheid, zijn mensenliefde en zijn barmhartigheid. En van die alle 3 wil ik kort even iets zeggen. Goedertierenheid, goedheid, vriendelijkheid. En in de Bijbel houdt dat in dat God goed is, niet wraakzuchtig. En dat staat dan in contrast met vers 3, dat wij mensen zijn hatelijk en elkander hatende. Maar God openbaart juist aan zulke verdorven, gevallen mensen, hatelijk zijnde en elkander hatende, zijn goedertierenheid. Hij is traag tot toorn, hij is geduldig. Hij heeft in je dood geen lust, zondaar. Dus waarom bidden nog? Omdat God goed is. Daarom. Waarom staat deze wereld nog? Omdat God goed is. Waarom straft God de goddelozen niet? Omdat God ze tijd geeft om zich te bekeren. Dat is de goedheid Gods. En wie begint daar nou iets van te verstaan? Een slecht mens. Dus ben je zelf nog iets meer dan een slecht mens, kan God het nooit goed doen bij je. Heb je altijd wat op hem aan te merken. Dit niet goed, dat anders. Maar bent u werkelijk een slecht mens voor God, en dat niet praatjes, Want we weten natuurlijk wel dat we zondaren zijn, dat weten we wel. Maar dat u dat voor God beleeft met smart van uw hart, dat u een slecht mens bent. Wel goed geschapen, maar je van God bent losgescheurd. En dan kan God het helemaal niet meer verkeerd doen. En dat is nou een goede vraag vanavond, om die aan mezelf en aan u te stellen. Ben je wel eens op dat plekje geweest, eventjes, want dat is maar eventjes, dat God het nooit meer verkeerd kan doen en u niet meer goed kunt doen, dat God je geen kwaad doen kan? Dan begin je daar iets van te verstaan en ook te bewonderen. Met kleinheid van de goedheid Gods. Is God dan niet toornig over de zonde? Ja, maar hij is zeer goed voor zondaren. En je zou het als het ware kunnen voorstellen dat in God, maar dat is natuurlijk heel menselijk gedacht, Gods toren, Gods recht zegt, verdelgt die zondaren. En de Gods goedheid zegt, verdelg ze niet, spaar ze, bewaart u ze. En dat de goedheid Gods het gewonnen heeft van de toren van God. God is onuitsprekelijk goed. Onze belijdenis zegt in artikel 1 dat God is een fontein van alle goedheid. Ja, maar waar is dan Gods toren gebleven? Ook bij ons eerste punt mag ik wat van Christus zeggen. God is zo goed dat hij mensen overlaat met zijn goedheid en dat hij, om zijn kerk zalig te maken en te redden, zijn toren heeft laten losbranden op zijn zoon. Dus Gods goedertierenheid heeft een onbegrijpelijke diepte. Heeft God zijn zoon gekost? Mensenliefde. Heeft God alle mensen lief? In zekere zin wel, want wij zijn Gods schepselen en God haat zijn schepsel niet. Dus je kan spreken van een algemene mensenliefde van God. Maar God heeft een bijzondere liefde voor zijn uitverkoren kerk. Dus dan moet je wel goed onderscheiden, dat als we het hebben over de goddelijke liefde, dat er is een algemene liefde van God tot zijn schepping, want die heeft hij zelf gemaakt. Maar dat er is een bijzondere liefde tot zijn uitverkorenen, en die gaat zo ver, die liefde is zo machtig, dat hij zijn enige geboren zoon aan hen gegeven heeft, opdat zij zouden leven en zijn zoon een bittere dood zou sterven. Dus die bijzondere mensenliefde van God gaat, net als bij die goedertierenheid, onbeschrijfelijk diep. Barmhartigheid. Dat God bewogen is, een mens in nood, die een beetje erachter komt, dat die een zondaar is, dat die verloren is, die probeert God te bewegen. Dwaas, hè? Want God is al bewogen, hij is van eeuwigheid bewogen. En Gods barmhartigheid wil niet zeggen dat God medelijden heeft met zondaren. We zijn niet zielig, we zijn schuldig, maar dat God in zichzelf bewogen is en God dat gewild heeft. En dat is een vrijwillige liefde. En dat is voor zijn kerk. Hij heeft ze lief gehad, omdat hij het wilde, met een vrijwillige liefde. En die is dus onafhankelijk van mensen. En daarom kunnen mensen die liefde nooit verbreken. Die is zo diep geworteld in het wezen van God. Die barmhartigheid strekt zich uit tot alle mensen die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Dus dat werk van God de Vader, wat we nu even aanstippen, wat kun je ervan zeggen in zo'n korte tijd? Wat zou je ervan kunnen zeggen in 100 jaar? Bent u ook nog maar aan het aanstippen? Meer niet. En als je aan Abel vraagt, die man zit dan het langst in de hemel. Abel, wat weet jij nou van de liefde des vaders? Dan zegt Abel, daar weet ik niet veel van. Want elke dag zie ik er nieuwe dingen in. Maar wat ik ervan weet, heeft een diepte en een lengte en een breedte en een hoogte. Kom ik nooit op uitgekeken. Dus dit gaat over Gods verkiezende liefde. Nou, en dan weer even terugdenken aan Titus die aan het ploeteren is op Kreta. Met zoveel moeilijke omstandigheden, helemaal alleen als het ware. Geen mens om op terug te vallen. En dan verkondigt Paulus hem dat het in God vast ligt. Dat God zijn kerk gekozen heeft en dat niemand daar rukken zal. Uit de hand van de duivel, niemand. Wat een bemoediging voor zo'n eenzame ploeteraar op Kreta. De verkiezende liefde van God. Wat een bemoediging voor Gods kinderen. Het ligt vast in God zelf. Ja, zegt u. Maar ik zie nou vaak juist de tobben met die verkiezing. Want als ik er nou niet bij hoor, kom ik er nooit, hè? Ja, op zich is dat logisch gezien juist. Maar God zegt, denk erom dat je zo niet gaat redeneren. Zondaar, je bent geroepen, ernstig, welmenend. En die leer van de verkiezing is tot een troostleer voor de kinderen van God, dat het in God vast ligt. God de Vader. En die barmhartigheid van God, die staat haaks op onze werken. Lees maar in vers 5. Heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid. En als je dan vers 3 leest, die 7 gruwelen op dat zwarte fluweel, wat voor werken der rechtvaardigheid zou je dan willen doen? Op menselijk vlak kan een mens nog een hoop goed doen, dankzij de algemene genade Gods. Maar in de reine ogen van God kunt u niets doen wat enige verdienste heeft bij God. Dat kunt u onmogelijk. Ja, maar, zeg het eens. Ja, maar. Als u dan bekeerd bent, dan ga je toch goede werken doen? Dat is waar. U gaat goede werken voortbrengen. Die komen uit Christus. Niet uit u, die komen uit hem. Maar zelfs die goede werken doen niet mee in de barmhartigheid Gods. Want Gods barmhartigheid gaat daar eeuwig aan vooraf. En alles wat de mens zou kunnen voortbrengen, het is allemaal bevlekt, zondig, tekort, bezoedeld, besmeurd. En je beste werken verdienen de gramschap van God. Bent u daar ooit al achtergebracht? Voor wie krijgt die barmhartigheid waarde? Voor iemand die geen gerechtigheid heeft. Die erachter komt, ik ben uit die rechtvaardigheid gevallen. Want God heeft Adam geschapen in die gerechtigheid. Daar stond hij in. Volkomen kennis, gerechtigheid, heiligheid. Die man heeft met God gebroken. Toen is hij gevallen uit zijn kennis, uit zijn gerechtigheid, uit zijn heiligheid. En alleen al omdat u buiten God bent, bent u een oordeelwaardig mens. Zijn je ogen daarvoor opengegaan? Dat u bent buiten God een heilwaardig mens. En dat je zelfs die ene zuivere traan en zelfs die ene echte zucht niet hebt. Helemaal niets meer. En als God dan zijn eeuwige barmhartigheid openbaart, is dat een onbeschrijfelijk wonder. Heere, barmhartig voor zo eentje. Barmhartig voor iemand die er alles aan gedaan heeft om in de hel te komen. Barmhartig voor Adam die met u gebroken heeft. Dat is de diepte van de barmhartigheid Gods. Dat ze zich uitstrekt niet naar een zielige zondaar die het ook niet kan helpen. Maar naar een doodschuldige zondaar. Die moedwillig tegen God gezondigd heeft. Die in het paradijs met God gebroken heeft. En God is zijn redder. Wat zal Titus blij geweest zijn als hij dat mag lezen. Dan mag Titus even afzien van mensen. En dan mag hij even zijn ogen opheffen tot God, mijn redder, mijn zaligmaker, mijn vader. En wat een moedgeving ligt daarin voor zo'n eenzame ploeteraar als Titus. Als die overwegen mag, als die aanschouwen mag met de ogen van zijn hart. De barmhartigheid van God. Zijn vader. Dan vergeet hij even heel Kreta. Hij vergeet zelfs Titus. En hij is eventjes helemaal alleen met God. En zo hartelijk blij. Met zo'n... Ja, drie deugden worden hier nu uitgelicht. Zijn goedertierenheid, zijn mensenliefde. En zijn barmhartigheid. En dat is nu de blijdschap en de vreugde en de ondersteuning van Gods arme, ellendige volk op deze aarde. Het was mijn eerste punt. Paar dingen gestameld over God de Vader. Nou, je hebt er weinig van gezegd. Dat is waar. God de Heilige Geest. Dat lezen wij in vers 5 en 6. Door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, de welke Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten. Dus die goedheid en mensenliefde en barmhartigheid van God, die zijn al van eeuwigheid, hè? Kunnen wij niet begrijpen. Maar voordat de schepping begon, was die er al. God is in eeuwigheid bewogen over zijn kerk. Maar dat wordt toegepast, om zo te zeggen, thuisgebracht hier in de tijd. Er waren mensen op Kreta van die leugenachtige, luie buiken. Kwaaie beesten waren het. God heeft ze gered, heeft ze eruit gehaald en heeft ze volgegoten met de goedheid en mensenliefde en barmhartigheid Gods. Dus wat van eeuwigheid in God is, krijgen mensen hier in de tijd, destijds in Kreta of in 2021 in Nederland, krijgen dat te beleven, te ervaren, te gevoelen. Dus de genade Gods begint in Gods hart, kan je zeggen. Begint daar, dat is de bron. En die bron wordt uitgestort en die bereikt mensenharten. En er kan zijn dat er naast jou in de kerk iemand zit die daar een druppeltje van mag ontvangen. Dan ga je hart van smelten, van één druppeltje. Dus dat werk van de geest is toepassend, thuisbrengend van aard. En die liefde van God is levensvernieuwend. En dat is wat onze tekst zegt. Die heeft het over wedergeboorte en vernieuwing. Wedergeboorte. Bent u één keer geboren, dan bent u gewis verloren. Ben je twee keer geboren, ben je gewis verkoren. Nou, dat kun je onthouden, hè? Ik heb er een vraag aan vastgemaakt. Hoe vaak ben u nou geboren? Eén keer of twee keer? Die Cretense en Paulus en Titus waren twee keer geboren. Eerst uit een moeder, uit het vlees. En de tweede keer uit God, uit de geest. En die wedergeboorte en vernieuwing wil zeggen dat je helemaal nieuw wordt. Want van nature ben je, nou kijk maar naar die zeven gruwelen, geneigd God en je naaste te haten, niet in staat tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. U kunt dat dromen. Ik hoop dat u het ook beleeft. Werkelijk beleeft. En dan besef je, ik moet nieuw worden. Als je ogen daarvoor opengaan, voor je onbekeerde staat, wordt het een noodschreeuw vanuit het diepst van je ziel. Ik moet bekeerd zijn, ik moet gered zijn, ik moet God terug hebben. Ik kan zo niet leven, ik kan zo niet sterven. Dat is een nood. Sta je mee op, ga je mee naar bed. Kun je niet van je afzetten. Dat is een nood die gaat met je mee. Zit als het ware je op de hielen. Waar je ook heen gaat. Altijd dood, eeuwigheid, hel, bekering, verzoening, schuld, zonde. Achtervolgt. Want die wedergeboorte gaat gepaard met barenswee. Die zijn de wedergeboorte niet, maar die gaan er wel aan vooraf. En wat zijn die barensweeën? Dat is die diepe smart die dwars door het hart heen gaat vanwege de diepe breuk tussen God en je ziel. Dat brengt een mens in barensnood. Kan je niet bekijken. U kunt niets bekijken. Barensnood, God kwijt. En niet te weten hoe je hem terug kan krijgen. Vanwege je verdorven bestaan en je schuld. Vanwege je machteloosheid en je doodstaat. Brengen mensen in de barensweeën. En bij de een duren die weeën 3 uur. En bij een ander 30 jaar is God vrij in. Daar ben je niet mee bekeerd, hè? Maar God zou ze kunnen gebruiken om je te brengen tot de ware wedergeboorte. Hij brengt u in de totale onmogelijkheid. Alles breekt af, geconfronteerd met de rechtvaardigheid Gods. Komt God met zijn eis. Niets te betalen, werkelijk niets. En tegenover die eisende God. En dan zo'n onbegrijpelijke smart in het hart. Want je kunt hem niet missen. Breng God je op een eindpunt. Sterven. Geestelijk gestorven zijn. Dat is een punt. En op datzelfde punt vindt een nieuwe geboorte plaats. En wat is dat? Dat je ogen en je ziel opengaan voor de allerschoonste van alle kinderen der mensen. Voor de Heer Jezus Christus. Bekleed met goddelijke heerlijkheid. Met zo'n gepastheid, gewilligheid, schoonheid, uitnemendheid en liefde. Dat je hem krijgt uit de handen van je hemelse rechter. En dat hij het in je ziel vastmaakt. Ik heb voor je betaald. Ik ben uw redder. Je verstand verlicht. Dat is de wedergeboorte. Je verstand gaat open. Wordt beschenen met hemelslicht. Om Christus te mogen kennen. En wat zie je in hem schitteren? Gods goedertierenheid. Gods mensenliefde. Gods barmhartigheid. Zie je schitteren. In die Christus, in alle stappen van zijn vernedering, in alle stappen van zijn verhoging, dan ziet u Christus in de goddelijke heerlijkheid. En je wil wordt omgebogen door die geest, en wat nooit kon, in God geloven. Dan kunt u niet meer niet geloven. Dus zo onmogelijk als het was om in Christus te geloven. Wel geprobeerd, maar wie weet nou wat geloven is. En dan is het onmogelijk om niet in hem te geloven. Christus omhelst die ziel met goddelijke liefde. En die ziel omhelst Christus. Ik kan je niet vertellen met hoeveel blijdschap. Met hoeveel vreugde, met hoeveel hemelse tevredenheid, met hoeveel eeuwige blijdschap en hartelijke liefde de ziel verenigd wordt met haar zaligmaker. Dat is de wedergeboorte. Alles nieuw, joh. Alles nieuw. De hel gaat dicht, de hemel open, alles anders. Andere Bijbel ineens, andere preken hoor je, andere boeken lees je. De zon schijnt anders, de vogeltjes fluiten anders. Alles nieuw, de vrede Gods neerdalend in je ziel. Een nieuwe schepping, alles nieuw geworden. Vernieuwing. Ten dele, hè? Daar kom je dan later wel achter. Ten dele, zeer ten dele. Dus als ik je vraag, ben je wederom geboren? Hoe kan ik dat weten dan? Is Christus je kostbaarste en is de zonde het bitterste in je leven? Laat ik het bij die twee vragen houden. Als je bent wedergeboren, kent u Christus? Misschien maar een klein beetje. Maar je kunt niet zeggen dat je hem niet kent. Dat kan niet. Dan zou je hem verloochenen. En is die uw allerschoonste? Staat die helemaal bovenaan in je leven? En zeg je, oh, had ik hem maar lief. Had ik hem maar meer lief. Had ik maar een groter hart. Kon ik hem meer lief hebben. En daar onlosmakelijk aan verbonden zit het verlangen om heilig met hem, heilig voor hem te leven. Dus aan die wedergeboorte zit altijd vast de vernieuwing. En dat brengt met zich mee sterke verlangens en grote droefheid over uw overblijvend bederf. Dat is het werk van de geest. Die maakt plaats voor Christus. Die verenigt je met Christus. Hij laat je wortelen in Christus. Hij werkt heilig verlangen. Hij werkt heilig berouw. Hij werkt een biddend leven. Hij werkt een leven met en uit de Bijbel. Alles werk van de geest, niet uit u, hè? Vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zonde. Dat maakt die geest zo onmisbaar. Dus wat doen Gods kinderen? Dag en nacht roepen om de Heilige Geest, wedergeboorte. En Titus denkt, dat kan ik toch niet ontkennen. Dat ik door een krachtig werk van die geest wederom geboren ben. Maar o Paulus, het is zo ten dele. Ik zit maar te worstelen met mijn oude mens die overblijft. Dus het werk van de geest is nooit rustgrond. Ik zeg het nog eens. Het werk van de geest mag nooit uw rustgrond zijn. Het is juist het werk van de geest om je af te brengen van alles wat geen Christus is. En je hoop niet te funderen op kenmerken, je eigen bekering, de werkingen van de geest. Ze zijn wel liefdetekenen van Christus. Maar niet de grond. Juist waar de geest werkt, kan die ziel nergens rusten dan alleen waar God gerust heeft. En dat is in Christus. Dus de werkingen van de geest. En waar is die geest op uit? Om die ziel te vernieuwen naar het beeld van God. Dus een christen wordt ook een klein beetje goedertieren. En een klein beetje mensenlievend. En een klein beetje barmhartig. En dat was nou net het punt wat Paulus wou maken. Vermaan hen dat ze gehoorzaam zijn, goede werken doen, zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Dat is nou juist het werk van de geest. En hoe meer werk van de geest, hoe meer walging van jezelf. Hoe meer besef dat je niet boven een ander staat, maar eronder. Hoe meer kennis van de liefde Gods, hoe meer kennis van de hatelijkheid van de zonde. Dat werkt geen grote christenen, dat werkt ootmoedige christenen. En dat is het sieraad van de gemeente. Dat zijn geen lasteraars, geen vechters. Die zijn bescheiden. Alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ze weten, als het voor mij kan, kan het voor alle cretenzen. Hoe leugenachtig ze ook mogen zijn. Al zijn het dan kwade beesten en luie buiken. Maar als God mij kan bekeren, kan het voor iedereen. Ik denk dat Titus dat ook gezegd heeft. Cretenzen, als het voor Titus kan, kan het voor jullie allemaal. Dat was punt 2. Iets aangestipt over het werk van God de Heilige Geest. Je hebt er weinig van gezegd, dat weet ik. Punt 3. Het werk van de God de Zoon. De Heer Jezus Christus. Want die werken van de geest zijn niet de rustgrond. De werken van de geest in een mens laten ten dele maar zien in dat herstelde beeld iets van Gods goedheid, mensenliefde, barmhartigheid. Wij willen daar meer van zien. U ook? Wil meer zien van Gods goedheid, van zijn mensenliefde, van zijn barmhartigheid. Moet je niet naar een christen kijken? Mag wel, dan zie je er iets van als het goed is. Moet u naar Christus kijken. En daar begint hij ook mee. In Christus is Gods goedheid, mensenliefde, barmhartigheid verschenen. Aanraakbaar geworden. Zichtbaar geworden. Tastbaar. Daar komen een paar van die herders binnen stommelen in zo'n stal. Dat was de onderste laag van de samenleving. Nou, die mogen het eerste de Heere zien. En bij het licht van een olielampje zien ze daar een klein kindje liggen in de voerbak. Wat hebben die mannen gezien? Gods goedertierenheid. Gods mensenliefde, Gods barmhartigheid is vlees geworden en dat voor ons. Heb je zo ooit de Heere Jezus mogen aanschouwen? Dat je in hem zag, zo heerlijk schitterende, Gods goedertierenheid. Gods mensenliefde, Gods barmhartigheid voor mij. Dat is het wonder, hè? Voor mij. Niet alleen voor een ander, ook voor mij. Dus de liefde en de goedheid Gods ziet u het allerhelderste schitteren in Christus. In zijn persoon. Want hij is God, mens geworden God, mens geworden liefde, mens geworden goedheid, mens geworden barmhartigheid en in zijn werk. Door genade staat hier, hè? Gerechtvaardigd zijnde door zijn genade. En dat is genade. Ja, weet je wat genade is? Dat is vrijspraak voor een veroordeelde crimineel. Dat is genade. Goddelijke vrijspraak voor een doodschuldig zondaar. Dat is genade. En dat is Christus genade. Een paar dingen zomaar zeggen. Meer tijd heb ik niet. Het is genade dat hij gewillig was om mens te worden. Het was genade dat hij daarnaar uitgekeken heeft met de liefde van zijn hart. Het was genade dat hij mens is geworden in de moederschoot van Maria. Kiest hij net het armste meisje uit wat hij kon vinden. Het is genade dat hij geboren wou worden in een beestenstal. Het is genade dat juist herders hem het eerst mochten zien. Het is genade dat hij is opgegroeid in zulke armoedige omstandigheden. Het is genade dat hij de wet van zijn vader volkomen vervuld heeft met heel de liefde van zijn hart. Heel de wet, de 10 geboden, al de wetten van Mozes, helemaal vervuld zonder één stipje niet goed. En dat is genade, want dat deed hij voor een ander. Het was genade dat hij vluchtte naar Egypte. Het was genade dat hij in zulke nederige omstandigheden is opgegroeid als een timmermanszoon, dacht men. Het is genade dat hij gedoopt is. Het is genade dat hij verzocht is. Het is genade dat hij verkondigd heeft wie zijn vader is. Want hij kwam van de schoot des vaders. Hij kon het beste vertellen wie God is. Het was genade dat hij met zijn liefdehanden melaatse heeft aangeraakt. Blinden gezond gemaakt. Doven het gehoor gaf. Doden het leven schonk. Het was genade dat hij, als hij de schare aanzag, met barmhartigheid werd vervuld. Het was genade dat hij zijn discipelen geroepen heeft en die domme mensen die er niks van begrepen, zo heeft lief gehad. Het was genade dat hij wou lijden en sterven. Gevangen genomen. Ter dood veroordeeld voor het kerkelijk gericht. Ter dood veroordeeld voor het wereldlijk gericht. En hij liet met zich doen. Ja, Vader, dat is uw welbehagen. Het was genade dat hij zich als een lam ter slachting liet heenleiden naar Golgotha. Het was genade dat hij zich daar aan het kruis liet vastspijkeren. Het was genade dat hij daar nog bad voor zijn vervolgers. Het was genade wat uit zijn lippen kwam, die 7 kruiswoorden. Het was genade. Het is volbracht. Niet voor mezelf, voor een ander. Heel de wet vervuld. Heel de vloek weggedragen. Heel de straf afbetaald. De hel uitgeblust en het hoofd buigende gaf de geest. Het was genade dat hij gestorven is. Het is genade dat hij begraven is. Het is genade wat hij kwam brengen op de dag van zijn opstanding. Jezus verschijnt in het midden. Vrede zij u lieden. Is dan niet deze uitnemende Heere Jezus één openbaring van goddelijke genade? Genade is op zijn lippen uitgestort. Kom u toch nooit op uitgekeken, op zo'n Christus? Is die in uw ziel geopenbaard? Of ken u alleen een Christus van horen zeggen, dat je over hem las en hoorde en u een beeld van hem vormde? Maar is die in uw ziel geopenbaard op dat onmogelijke punt, in de nood van uw ziel, in uw totale verlorenheid, zo'n uitnemende, genadige Heere Jezus Christus? En wat zie je dan in hem? In zijn vernedering, in zijn verhoging, dan zie je de goedheid Gods. De liefde Gods, zijn barmhartigheid, zo heerlijk schitteren. En daar mag Gods kind zijn hoofd op neerleggen. Daar heeft God gerust in dat ene offer en daar mag u rusten. En nergens anders. En dat is nou bij de voortduur het werk van de geest, om je weer klem te laten lopen met uzelf. Want je hoeft God ook na ontvangen genade nog steeds niet te bewegen. Dat is die al. En dat is nou het werk van de geest, om God de Vader, in God de Zoon, door de geest steeds uitnemender en kostbaarder te maken. En op Kreta zit een mannetje, hij heet Titus. En die man mag even uitrusten. Hij mag even uitrusten in het werk van zijn zaligmaker. Mag even ademhalen. Dank u, Heere, zegt hij. Dank u wel, Heere. En dan mag hij weer naar die Cretenzen toe. Hoe dan? Waar haal je de moed vandaan, Titus, om weer naar die mensen toe te gaan? Ik ben gedreven door zijn liefde. Ik zie zoveel ruimte in de liefde van een drie-enig God. Daar passen alle Cretenzen wel in. U past er ook in. Maar de vraag is of je nou zo'n rampzalige bent die een zaligmaker nodig hebt. Hij wordt niet in de hoogte geschonken, maar in de laagte. Hij wordt niet aan goede mensen weggegeven, maar aan de allerslechtste. Ben je nou door God zo diep vernederd? En heb je daar mogen bewonderen een Heere Jezus Christus, die oneindig dieper is afgedaald dan u? Nedergedaald ter helle. Waarom, Heere, dat jij daar niet kwam? Amen. Lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Lofzang van Zacharias, het eerste vers.